Welkom allemaal bij alweer het vierde Bakkie Media. De podcast over media, marketing en communicatie die ervoor zorgt dat jij goed beslaagd ten ijs komt bij het koffiezetapparaat samen met jouw collega's en dat je op de hoogte bent van alles wat er speelt in marketing, communicatie en media in de afgelopen weken.
Zo is het.
We zijn er weer, Daniel. Hoe is het met je?
Goed man, ik heb het hele weekend getiktokt.
Wat? Het hele weekend getiktokt? Wat is dat nou weer?
Ja, TikTok. Nou ja, TikTok ken je toch wel, oude Musical.ly?
Oh, dat is die app waar kinderen zeg maar liedjes kunnen opnemen en een beetje met elkaar kunnen gaan zingen, toch? Dat ze een beetje leuke parodietjes kunnen maken op bestaande nummers.
Klopt, ja. Sarah Dol, influencer uit Andijk, die heeft al 1,6 miljoen volgers. Echt super leuk om te zien. Nee. Grap.
Nog nooit van gehoord. Maar weet je wat ik wel had? Ik had dus Tim van de Wiel van Go Spooky. Die voorspelt eigenlijk dat Musical.ly / TikTok straks eigenlijk de rol van Instagram gaat overnemen. Dus het nieuwe social media platform voor ons allemaal.
Nou ja, ik zie het thuis op de bank gebeuren met de kinderen. Die zijn echt fan. Die zitten echt dit soort dingen allemaal te kijken. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb helemaal geen TikTok gekeken. Ik heb mij vooral gefocust op het nieuwe lineaire televisieseizoen, Thijs. En jij? Heb jij ook meegedaan?
Nou, ik heb ook meegedaan. Ja, toevallig heb ik de eerste aflevering van Bo's, een nieuwe talkshow, gezien.
Oh ja. Okay.
Waarin hij achter de piano plaatsnam en heel kwetsbaar een liedje ging zingen. Ik moet zeggen, wel typisch Bo, hè? Net als Bo Inside. Ik vond het wel indrukwekkend, maar ik weet niet of het ook iets gedaan heeft met de kijkcijfers. Weet jij er iets van?
Ja, ik heb gezien dat er 650.000 mensen in de eerste aflevering gekeken hebben. De tweede aflevering is het iets gedaald, 580.000, 85.000. Maar, ik bedoel, hij heeft destijds heel goed Umberto Tan vervangen bij RTL Late Night. Hij kan interviewen. En ik moet zeggen, hij stelde zich kwetsbaar op. Hij had wel lef om daar eventjes live even een mooie chanson te doen. En ja, een beetje slow TV, hè? Een beetje jaren 50. Maar nou ja, ik
beetje
hoop
jouw tijd, toch?
Precies, hè? Nee, maar goed. Ja, ik hoop voor hem dat het gaat werken. Maar ja, de cijfers die lopen nu al een beetje terug. Dus we wachten het af. Maar ik heb iets anders gezien. Ken jij het mooie programma Expeditie Robinson?
Nou, dat ken ik wel. Ik kijk het niet, want je kent mij. Ik ben millennial natuurlijk. Ik kijk voornamelijk Temptation Island of Temptation Island Vips.
Maar, ik wou dat zeggen.
Vertel, verras me. Wat heb ik gemist?
Je hebt een hekel aan programma's op een eiland. Dat is het niet, weet je wel. Nee. Ik kijk dan met de family naar Expeditie Robinson. En ik vind het altijd heel tof dat ze daar een mooie mix hebben van vloggers, influencers zoals Calvijn. Maar ze hebben ook oude tv-types als Rob Geus en Roy Donders. En ik geloof zelfs dat Berdien Stemberg met de fluit ook nog meedoet. En natuurlijk coronel van All Secure. Weet je.
Daniel. All Secure, dat is inmiddels Allianz, hè? Dat is Allianz geworden.
Ja, Allianz verzekeringen. Dat is inderdaad, ze hebben een commercial op dit moment lopen. Dat All Secure volledig wordt gerebrand. En dat de coronelbroertjes aan alle kanten verrast worden met banieren die over zich heen rollen. Met van, All Secure is veranderd in Allianz.
Ja, dat ze zeggen van het duurt nog wel even en het kan sneller gaan. Dat je denkt, nou ik vind het wel. Ja. Ik moet zeggen dat het wel leuk gedaan is. Als ik dan bijvoorbeeld het vergelijk met een Nuon wordt Vattenfall campagne. Dat ze dit wel op een hele grappige manier heel speels zeggen van, nou, de grote broer komt binnen, net als Tim en Tom.
Ja.
En die komt even de boel overnemen. Ik vind wel dat ze dat maar goed, en het blijft ook wel hangen bij
het,
mij.
Het werkt, weet je? Ja. Het is gelijk duidelijk wat er
maar even terug naar Expeditie. Was het nou Tim of Tom Coronel die meedeed in
show? Ik weet waar je heen wil. We hebben even geresearched van tevoren en toen zagen we dat er, geloof ik, in juni groot werd uitgepakt door Telegraaf, Libelle, Televizier, dat soort sites. Die zeiden, Tom Coronel doet mee met Expeditie Robinson. Maar dat was niet zo, het was Tim.
Maar hoe briljant zou het nou eigenlijk zijn, hè? Als je dan dus bij Expeditie Robinson, dat er stiekem zo'n bootje komt en dan Tim of Tom meeneemt en die dus inwisselt voor een fitte Tim of Tom. Of dat ze gewoon eigenlijk allebei meedoen en dat niemand dat eigenlijk door heeft.
Dat er één achter een bootje of achter een boom zit, inderdaad. Maar daar wil ik heen. Het bootje, hè? Hier komt het bruggetje. Zou je kunnen zeggen dat het bootje een beetje lijkt op het zinkende schip van V&D? Dat stiekem is ingewisseld voor het zinkende schip van Hudson's Bay.
Daniel, je blijft me toch altijd verbazen met die prachtige bruggetjes die jij weer weet te maken. Dat is fantastisch.
Nou ja, dit is een beetje grapje natuurlijk. Maar ik ben wel eigenlijk benieuwd naar jouw mening over eigenlijk toch een beetje een trieste ondergang. En laten we eerlijk zijn, er gaan geloof ik 1400 arbeidsplaatsen verloren.
Ruim,
En jij hebt van de week hier een artikel over geschreven voor de ondernemers. Ik ben even benieuwd, hoe heb jij dit beleefd, dit nieuws?
Nou ja, hoe grappig is dat ik dit eigenlijk in september 2018 al voorspeld had. Toen had ik was er al een artikel waarin ik aangaf van ja, er is niet echt een reason to buy voor mensen om naar Hudson's Bay te gaan. En het voelt voor mij een beetje een soort ramp die zich in een slow motion heeft voltrokken. Beetje vergelijkbaar met de Titanic, hè, waar iedereen naar zit te kijken. Ze wisten dat er een ijsberg aan zat te komen. Nou, dat wist Hudson's Bay eigenlijk ook wel als ze hun ogen open hadden gedaan. Maar niemand nam eigenlijk actie. Voor mij is het vooral een opeenstapeling van verkeerde keuzes maken.
Ja, en als je dus kijkt naar ons vak, media marketing, wat ging er dan eigenlijk fout hier?
Nou, het is meer de vraag, wat ging er eigenlijk goed? Kijk, het was een complete mismatch van positionering, communicatie, mediastrategie, doelgroepkoppelingen. Om te beginnen kozen ze voor een social media / influencer strategie. Waarin onder andere Geraldine Kemper en Tim Hofman werden ingezet.
Tim of Tom Hofman?
Tim Hofman in dit geval. Om een jonge doelgroep naar een ware huis te trekken. Dus, nou ja, kijk, weet je, het is. En niemand in Nederland wist eigenlijk waarom ze naar Hudson's Bay moesten komen. Dus, en niemand had er ooit nog van gehoord. Terwijl ze met een grote mond het land binnenkwamen. Wij komen wel even V&D vervangen. Terwijl de doorsnee warenhuisbezoeker is eigenlijk 40-50 plus. En die volgen geen influencers. Dus
ja, en de mensen die ze dan wel volgen, de millennials, die kwamen helemaal niet.
Nee, die kwamen niet binnen, want er waren veel te dure producten. En daarnaast werd er wel geïnvesteerd in campagnes, hè, om het merk zogenaamd te laden. Maar dat kreeg veel meer een gevoel van Wehkamp of Bijenkorf. Dus dat was dan de traditionele advertising, was veel meer gericht op een Wehkamp doelgroep. Dus ook weer niet op die millennials. Er waren weinig acties. Dus het zette weinig aan om naar binnen te komen. En nou, wat was dan de oplossing van Hudson's Bay? We gaan onze producten goedkoper maken. Ja, dat is een goed idee als er niemand binnenkomt. Dan verkoop je die producten nog steeds niet.
Nou ja, en terwijl expert, ik las een artikel van Cor Molenaar, retail expert. Die zei van, er lag juist een enorme grote kans naast Bijenkorf, die zich juist op het hogere segment richt. En dat middensegment lag behoorlijk open. Daar hadden ze goed in kunnen springen. Dus
ja, en op de ondernemer zei Hans van Tellingen eigenlijk hetzelfde. Hè? Die noemde het een V&D 2.0. Dus er ligt een enorme kans op het middensegment. Maar het bizarre was dat Hudson's Bay dacht, nou, we gaan ons eerst duur positioneren. Maar waarom zouden millennials of jonge mensen voor veel geld offline gaan shoppen als ze dat ook online kunnen doen op een makkelijkere, snelle manier bij Wehkamp of Zalando of een Bol of een About You of wellicht bij een H&M? Ja, weet je, het is niet helemaal meer van deze tijd. En
weet je wat ik grappig vind? Ik zat het net even te bedenken. We hadden het net over Expeditie Robinson. En wat zo leuk is en wat RTL zo super goed doet, is, zij hebben natuurlijk een eigen groepje YouTube influencers, hoe heet het ook?
Ja, MCN.
MCN. Ja, ja. En die influencers, die zetten ze dan neer in het programma. In dit geval is het Calvijn, maar eerst was het, geloof ik, Kai.
Kai Gorgels. Ja.
En nog één of twee andere de afgelopen jaren. En die maken ze dan groot bij een andere doelgroep. Ja. Namelijk bij de lineair televisie kijkende mensen. En het werkt natuurlijk ook vice versa. Is dat de lineair televisie kijkende mensen ziet dan weer die influencers. En die worden dan op die manier weer groot. En zo zijn ze hun eigen business veel breder aan het maken. En breder aan het neerzetten. En ze blenden op die manier media positionering en doelgroep.
Ja, dat is eigenlijk als Hudson's Bay dat had gedaan. Hadden ze misschien ook ervoor kunnen zorgen dat ze treffers naar de winkels aan kunnen geren. De jonge en de oudere doelgroep te kunnen blenden.
Ja, absoluut. Inderdaad. En je had inderdaad bijvoorbeeld Roy Donders mooi kunnen inzetten.
Ja,
toch?
Met zijn juichpakken of die bril pakken. En dan misschien wel wat over van die Jumbo-actie, of misschien ook niet.
Ja.
Maar goed, over blenden gesproken, hè, make it blend. Ik las deze week ook iets over dat RTL, Talpa, NPO, Telegraaf, Persgroep, maar ook een KPN en een Ziggo gezamenlijk een Nederlands front willen gaan vormen tegen YouTube en Google en Netflix. Best wel goed idee, toch?
Nou, ja, absoluut. Ik denk dat ze in Mountain View en in Silicon Valley al zandzakken en mitrieursnesten aan het neerleggen zijn voor de hoofdingangen van de Dutch Atlantic Naval Corporation komt eraan. Ja, ik weet het niet. Wat denk jij?
Nou ja, kijk, weet je, wat mij betreft zijn het een beetje politiek gedreven plannetjes. Hè? Minister Slob van Media die had ergens al een proefballonnetje opgelaten. En iedereen zegt, ja meneer Slob, oké, meneer Slob, om maar braaf mee te kunnen doen. Maar ondertussen zijn de Nederlandse mediapartijen als Talpa en RTL al jaren boos hè, over het feit
dat boos van Tim Hofman natuurlijk.
Van Tim Hofman, ja, boos, dat was op YouTube. Ja. Waar ze zijn al jaren ontevreden over het feit dat NPO oneerlijke concurrentie voert. Door de subsidies, maar ook door de reclames die ze uitzenden. Nou, daar had Slob een oplossing voor. Ze krijgen hun zin met de reclamevrije NPO vanaf 8 uur vanaf 2022. Ja. Ik noem het ook wel het eurotje van Slob.
Nou ja, en wat er ook nog bij komt, is dat er bestaat eigenlijk al zo'n platform. En dat heet NL Ziet. of Nederland ziet, NL ziet. En dat, ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt, maar dat leidt op dit moment ergens een marginaal bestaan. Iets minder dan 100.000 kijkers hebben ze. En dan betaal je €7,95 om reclameloze Nederlandse lineaire shows te bekijken.
Dus dat is nog meer dan dat Disney eigenlijk vraagt voor het hele Disneyflix of Disney Plus. Nee, interessant.
Dit wordt het niet en dit hele plan wordt het denk ik niet, omdat partijen bezig zijn hun eigen platformen te promoten. Hey, ik bedoel, Videoland, Kijk, maar ook Telegraaf, Persgroep zijn allemaal met hun eigen videoplatform bezig. En dat is logisch, zou je zeggen.
Om even Johan te quoten. Ja, nou ja, nee, ik weet je, het opstarten van weer iets nieuws zie ik eigenlijk ook niet zitten. Want al die eigen belangen waar jij naar refereert, ben ik het helemaal mee eens. Hè. Daarnaast verkoopt Talpa natuurlijk nog formats in het buitenland. Leeft RTL een beetje van het hybride ecosysteem van advertenties of van advertising en Videoland abonnees en hun influencers. Waarbij KPN en Ziggo weer geld verdienen aan het kabelen, maar ook aan mobiele telefonie en internet plus bellen. Dus, maar wat mij opvalt is dat ik nergens een prijswinnend plan zie. Waardoor de Nederlandse consument zegt, ik blijf weg van YouTube, ik stop met TikTok, ik ga weg bij Netflix. De zilvervloot van Piet Hein zie ik nog nergens binnenvaren.
Nee, het is niet echt een winnend businessmodel op dit moment. Die staat ook nergens in de berichten. En ik heb er wel een beetje over na zitten denken van hoe zou het dan wel kunnen werken? Want je kunt wel zeggen het is geen goed idee, maar hoe zou het wel kunnen werken? En wat mij betreft ligt er wel een kans. En dat betekent wel dat de partijen echt gewoon hier vol voor moeten gaan. En ook deel van hun intellectuele eigendom zouden moeten inzetten. En ik denk als partijen als Talpa, RTL en NPO Nederlands drama zouden bundelen. En dan drama en comedy en bijvoorbeeld ook films. Dat soort content, dat scoort als een malle, weet je wel. Luizenmoeder, Penosa of Gooise Vrouwen. Maar bijvoorbeeld ook GTST of op dit moment heb je...
Temptation Island, niet vergeten.
Nou ja, inderdaad. Maar Undercover op Netflix, weet je wel. Met Frank Lammers scoort ook heel goed. En als je dat allemaal weet te bundelen, dan denk ik dat je echt een hoop Nederlandse kijkers zou kunnen trekken naar zo'n platform.
Ja, dus zowel oude series doorontwikkelen als nieuwe producten blijven ontwikkelen.
Ja, exact. Want ook de backlog, de oude programma's, de oude seizoenen, die scoren ook nog steeds. En als er een nieuw seizoen komt, willen sommige mensen misschien terugkijken. Ik denk dat bijvoorbeeld ook als je kijkt naar de top 50 best scorende films aller tijden, zitten ook films als Kruimeltje en Abeltje. En mijn kinderen zitten ook altijd op Netflix films te kijken, weet je al. En ik denk dat op die manier je bijvoorbeeld ook een jongere groep er weer bij zou kunnen trekken. Ik denk dat echt wel zou kunnen werken.
Maar denk je dan niet dat er bizar veel in geïnvesteerd moet worden in nieuwe series? Want als ik kijk naar Netflix, die besteden afgelopen jaar 14 miljard aan nieuwe content, nieuwe series. Wie gaat dat betalen dan? De belasting betalen?
Nou, er zit echt wel een behoorlijk verschil tussen budgetten van Amerikaanse series en films en Game of Thrones-achtige dingen. Maar bijvoorbeeld, ik geloof dat The Crown 12 miljoen of zo per aflevering kostte. Mm. En dat is bij wijze van spreken meer dan Michiel de Ruiter, de film die onlangs vrij succesvol was. En dan hebben we dus Piet Hein heb je net al genoemd en Michiel de Ruiter.
Even wat Nederlandse historie voor de luisteraars.
Ja, hartstikke goed. Maar nee, dus Nederlands drama kan denk ik voor misschien 1 of 2 ton per aflevering gemaakt worden. En zit je voor een heel seizoen op 1 miljoen. En dat moet opgehoest kunnen worden. En ik denk dat als je dan op een gegeven moment de kritische massa hebt, weet je wat Videoland nu een beetje heeft, dat je bijvoorbeeld 1 miljoen kijkers hebt of 2 miljoen, dan kun je vervolgens weer vanuit kracht een deal gaan maken met de Zweden, de Belgen en de Duitsers. En weet je, series als The Killing, The Bridge, The Borgen. En je hebt de Duitse serie Dark, wat heel erg succesvol is. En weet je, op die manier kun je echt een Europees front vormen tegen het Amerikaanse geweld.
Interessant. Nou, wellicht moeten we deze podcast van ons dan even delen met John de Mol of Sven Sauvé en minister Slob. Want dan krijgen we misschien een beetje gang in de zaak.
Ja, nee. Dit werkt alleen als alle partijen een behoorlijk commitment hebben.
100% commitment.
Over commitment gesproken. Onze ex-collega Joyce van Doorn die gaat een lang commitment aan. Hè? Dus misschien dat we haar eventjes nog...
Een speciale shout-out voor onze grootste fan Joyce. Heel veel plezier met je bruiloft. Maar met wie ging ze trouwen eigenlijk?
Ze ging volgens mij met Tim. Of was het Tom?
Tim of toch? Nou, maakt ook veel niet uit. Nee. Joyce, heel veel plezier samen. Heel veel geluk. Voor ons zit het er alweer op, Daniel. Het was leuk jullie weer te spreken. Bedankt allemaal voor het luisteren. We hopen dat jullie met veel plezier weer naar onze onderwerpen hebben geluisterd. En dat jullie volgende week weer aansluiten. Dank jullie wel en tot volgende week.
Bye bye.
Hoi hoi.